God weet wat hij doet. Ik moest ook nog denken aan iets wat voor mezelf ook even diep raakte. Ik hoorde van de week een uitspraak wat iets in gang zette tussen mij en God. Van Jezus had een Judas nodig om zijn overwinning te kunnen behalen. Hij was gewoon in de context van moeilijke situaties en soms behandeld worden op een manier dat je absoluut niet verwacht dat je behandeld zou worden door mensen die juist heel dicht bij je staan. In die context werd dat genoemd. En het raakte me even heel diep. En eigenlijk zei ik zelf heel eerlijk tegen God van, ja, heer, waarom had u eigenlijk zo'n Judas nodig? Ik bedoel, die farizeeërs en die schriftgeleerden en al die mensen, die stonden al 3 jaar lang Jezus naar het leven. Die wilden continu hem gevangen nemen. En als je met name in Johannes het leest, dan zie je een aantal keren dat ze hem willen pakken. En dat ze in zekere zin, ik bedoel, ze hebben nooit echt reden gehad om hem te kunnen oppakken. Ik bedoel, ze hadden altijd wel dingetjes bedacht en ze probeerden hem uit de tent te lokken. Maar om hem echt te pakken te nemen, ja, dat hadden ze eigenlijk misschien ook wel eerder kunnen doen. En er zijn momenten dat je leest in Johannes dat ze hem willen pakken en dat hij gewoon die hele meute komt op hem af. En hij staat aan de rand van een berg en ze willen hem eraf gooien. En Jezus zegt gewoon, ik ben. Staat er in Johannes. Heeft alles te maken met zijn autoriteit. Ik ben die ik ben. En op het moment dat hij iets zegt, klinkt er een donder en ze vallen allemaal op de grond en hij loopt gewoon weg. Dus dan vraag ik me af van, waarom had u een Judas nodig? En toen ik daarover ben er de afgelopen dagen een beetje over aan het bidden. En het begint mijn hart eigenlijk wel heel diep te raken, dat ik het begin te begrijpen. Omdat Judas, en ik begrijp het nog niet eens helemaal, ik heb echt niet altijd alle antwoorden, nog een hele hoop vragen heb ik naar God. Maar ik vind het fantastisch om juist met God te praten over je vragen. We gaan vaak zoveel vragen over God stellen aan elkaar. Hè? Dan gaan we met elkaar over discussiëren en dan denken we, die heeft het antwoord of die heeft het antwoord. Niemand heeft het antwoord, alleen God, want hij is het antwoord. En ik volg hem niet omdat ik alle antwoorden heb, maar ik volg hem omdat ik weet dat hij alle antwoorden heeft en dat het mijn taak is om daarna op zoek te gaan. Maar goed, een onderdeel daarvan is Judas was heel dichtbij hem. Judas was één van zijn eigen mensen. En de diepte van wat Jezus daar aan het kruis deed, en hij werd verraden met een kus, een teken van liefde. Maar er zat geen liefde meer in dat hart. Dat toont mij zoveel ook over dat lied wat we net zongen. Your grace has found me just as I am. Eigenlijk als je er goed over nadenkt, al die farizeeërs en schriftgeleerden waren de mensen die God op aarde hadden moeten vertegenwoordigen. En ze deden het niet meer. Ze waren met zichzelf bezig. Judas, die de financiën beheerde, was met zichzelf bezig. Petrus, die de man was die overwinningen bracht enzovoort, die op water wandelde enzovoort, was op het moment dat erop aankwam, was hij met zichzelf bezig. En in zekere zin is de realiteit, jij en ik zijn niet beter dan de farizeeërs, dan Judas of dan Petrus. Of dan Thomas, of wie dan ook. Ik bad het net uit, Matthäus hoofdstuk 28, waar staat, en sommigen van hen twijfelden nog, van die 11 discipelen die er nog over waren. En toch geeft hij hun een grote opdracht. De kern van het leven met Jezus Christus, de basis, het fundament, het uitgangspunt waarvan uit het begint, is het besef dat jij weet dat jij absoluut uit jezelf niet in staat bent om te leven zoals hij het bedoeld heeft. Maar dat je het alleen kunt doen uit zijn kracht. En de diepte van wat Jezus daar deed, is dat hij eigenlijk ons opnieuw toonde. Want Adam die had ook een perfecte relatie met de Vader, met God. Die wandelde met God. Er was niks aan de hand. En Adam, de eerste mens, die heeft Jezus verraden. Of die heeft God verraden. Die heeft gekozen voor zijn eigen ding. En de kern van genade, de kern van dankbaarheid. Daarom begon ik ook vanmorgen met deze tekst. En als je dan kijkt hoe we dan met elkaar gaan zingen. Van als een kind zal ik dansen en springen. Je kunt God niet aanbidden als je geen openbaring hebt van wat God werkelijk voor jou heeft gedaan. En Jezus had een Judas nodig. Onder andere denk ik, en ik ben er nog steeds helemaal uit. Om ons te tonen dat niemand van ons Dat juist van heel dichtbij. Wij in zekere zin allemaal Jezus aan het kruis genageld hebben. Maar dat hij het heeft gedaan voor jou en voor mij. Omdat hij zo ontzettend veel van jou houdt. Ik heb het hier wel eens vaker gedeeld. Dat tot 2-3 maanden geleden, als ik preekte of nadacht of refereerde aan Mozes of aan Gideon hun roeping. Dat ik dan heel vaak de neiging had om een beetje te praten zo van, nou, het waren wel een beetje watjes die twee in de zin wat hun roeping betreft. Er staat een engel voor je. Er staat een fantastische openbaring, een brandende braamstruik. Sommige mensen die zeggen die braamstruik, het was een engel of was Jezus zelf misschien wel daar doorheen. Het was een openbaring van God, bovennatuurlijk. En Mozes die zegt van, die kan het niet, die kan niet praten, ik wil het niet. En Gideon die zegt ook van, ik ben helemaal geen dappere held, hij heeft zich verstopt. En God zegt, gij dappere held. En dat ik op een gegeven moment dacht van, jongens, kom op, kop te vuur, op gaan staan. En hoe lang zeuren we nog? God heeft toch duidelijk gezegd dat. Totdat een paar maanden geleden in gebed God toch weer een keer tegen mij zei van, ik wist van tevoren wat hun antwoord zou zijn. En dat antwoord was precies de reden waarom ik ze uitkoos. Omdat God niet zoekt naar mensen die van zichzelf zeggen, ik kan het allemaal wel. Ik doe het allemaal wel eventjes. Want dat is precies de kern van het probleem tussen ons en God. Wij denken dat wij het allemaal even kunnen zonder God. En dit is terwijl ik ook daarmee bezig was. Parallel aan dat stukje van Mozes en van Gideon las ik ook een hele hoop Bijbelgedeelte. Mijn oog viel er elke keer weer op. Is dat God geen aanzien des persoons heeft. God kijkt de mensen, Jezus ook, staat er over hem bekend, kijkt de mensen niet naar de ogen. Dus in zekere zin behandelt hij iedereen gelijk. Dus dat je nou voorganger bent en zo'n ding om je kop hebt en hier op het podium staat en zelfs op die schermen te zien bent. Of dat je leeft in Groningen in een achterbuurt waar je God nog gebod kent. God behandelt iedereen hetzelfde. Voor hem is iedereen gelijk. Hij is geen aanzien des persoon. Zijn liefde voor iedereen is even groot. Voor ons allemaal. Dat ik hier sta als voorganger geeft mij geen hoger plaatsje bij God. God houdt van ons allemaal. En hij gaat ook met ons allemaal hetzelfde om. Wat voor mij het volgende inhoudt, dat ik weet dat het gewoon een principe is. En God houdt van mij en dat weet ik, dat is ook veilig. Maar zodra ik kies, Lodewijk van Weerden, om in mijn hoofd, en ik kan aan de buitenkant dezelfde handeling doen, maar vanuit mijn hoofd te denken, ik doe het nu wel even, dan automatisch vanaf dat moment, als ik ga vertrouwen op mezelf, op mijn eigen kunnen, dan trekt God zich terug. Niet omdat hij niet van me houdt, hij houdt van me, hij zorgt voor me, maar dat is gewoon de manier hoe hij met ons omgaat. Omdat hij ons dusdanig geschapen heeft, dusdanig bedacht heeft, dat als wij willen leven zoals hij het bedoeld heeft, dat wij in alles wat we doen afhankelijk zijn van hem. Afhankelijk. Dat is geen leuk woord. In deze tijd. In deze maatschappij. Maar we moeten allemaal zelfstandig zijn. We moeten allemaal zelf doen. Autonoom. Maar God heeft jou en mij zo bedoeld, dat wij niet kunnen leven, niet kunnen doen wat hij van ons vraagt, zonder verbonden te zijn met hem. En als Lodewijk van Weerden gaat nadenken in zijn hoofd, ik doe het wel eventjes, ik doe het wel even vanuit mijn eigen, dan op dat moment snij me niet los van Gods liefde, ik snij me niet los van Gods aanwezigheid, ik snij me niet los van Gods genade, maar ik snij me wel los van het zijn van een kanaal waardoor God door me heen zijn werk kan doen. Vanaf het moment dat ik het zeg, ik kan het wel, wordt het niet meer zijn werk, of wordt het mijn werk. En aan de buitenkant zie je het verschil niet altijd. Ik geloof echt. En waarom deel ik dit hart? Ik had verschillende dingen op mijn hart voor vanmorgen. Om ook gewoon een stukje van mijn hart te delen. En om gewoon met elkaar een beetje om de tafel te zitten. Het is een beetje zo'n leuke dienst. Weet je wel? Van, het is mijn vakantie. Heel veel mensen zijn op vakantie. En we komen samen met elkaar. We zitten tussen Koninginnedag en Bevrijdingsdag. En we hebben een Koninginnedag gehad met een hele maffe wending. Echt niet leuk. En hoe iemand de koningin dat wil aandoen. En zo net in dat stukje van bidden dacht ik van ja, heren, wij hebben u ook, wij hebben datzelfde met God willen doen. Ik las van de week dat boek van Jaap Bieleman. Jaap Bieleman vroeg of ik hem alvast een beetje voor wilde lezen over weduwe en wezuwe. En hij heeft het hier toen ook in de gemeente verteld. En dat raakt me wel. Het zet me inderdaad wel aan het denken van ja, wij zijn zo verafschuwd op iemand die al die kindjes vermoord in België. En ondertussen staan wij toe dat aan alle kanten baby's vermoord worden in de buik. Abortus. En wat wij heel snel doen, ook in een kerk, ook wat wij als christenen heel erg goed in zijn, is om te wijzen naar de zonde van een ander. En de reden waarom we daar goed in zijn, en de reden waarom we dat doen, omdat dat in zekere zin ons een veilig gevoel geeft. We wijzen dan naar de zondaars, de prostituees, de criminelen, de drugsverslaafden. En dan zijn wij hier veilig met elkaar. Terwijl in Gods ogen wij allemaal gezondigd hebben. Ten diepste is de kern van zonde dat wij ons doel missen. En wat is ons doel? Leven met hem. In verbondenheid met hem. Wij zijn niet geroepen om te wijzen met de vinger naar anderen. Wij zijn geroepen om ons hand uit te strekken naar anderen. En de genade van Jezus Christus door ons heen te laten stromen. En zichtbaar te maken naar anderen. Maar de enige manier om dat te kunnen. En mijn hart, ons hart van deze gemeente is ook altijd geweest om God echt te aanbidden. God aanwezig. Te aanbidden van, niet door vorm, maar aanbidden vanuit je hart. En om hem te aanbidden en om zo'n doorgeefluik te kunnen zijn, heeft niks te maken met liederen, met muziektijl, met uiting. Maar heeft te maken met die openbaring. Wat John vanmorgen gewoon, ik vond fantastisch eigenlijk hoe dat ook even lekker ging. We zijn hier niet perfect. John die zong coupletten die niet bestonden. Maar dat geeft toch niks? Ik heb van je genoten. Want we aanbidden hem vanuit ons hart. En als je geen openbaring hebt van dat stukje. Van Heer Jezus, ik heb u nodig. Ik wil leven zoals u het bedoeld heeft. Ik wil leven vanuit u. Dan kun je nooit zo'n doorgeefluik zijn. Dan ga je wijzen naar anderen. Om te voorkomen dat je niet hoeft te wijzen naar jezelf. Weet je wat de grootste ontspanning in mijn leven altijd heeft gegeven? En zelfs de grootste doorbraken op welk gebied dan ook. Ik heb dit stukje ook wel eens gewoon heel open gedeeld. Voor met name in het beginjaren van ons huwelijk. Wilde ik rein leven in mijn gedachten op het gebied ook van seksualiteit. Omdat ik zoveel van Petra hield. En ik wist dat ik haar pijn deed als ik in mijn gedachten dingen dacht of naar dingen ging kijken die gewoon onrein waren. Die niet van God waren. Totdat er op een gegeven moment een moment was dat God op mijn hart sprak. Van ja, dat is allemaal heel erg leuk dat jij rein probeert te leven voor haar. Maar je moet niet rein leven voor haar. Je moet rein leven voor mij. Oké, maar hoe doe ik dat dan? Nou, toen kwam het volgende wat God zei. Het is fantastisch, want ik kon echt eerlijk zeggen dat het mij gelukt was om heel rein te leven. Aan de buitenkant. Ik had mezelf gedisciplineerd en ik had een gedisciplineerde heiligheid. Iets om trots op te zijn. Goed gedaan, Lodewijk. En God zei, ik ben absoluut niet onder de indruk van jouw vaardigheid om vanuit je eigen discipline heilig te leven. Daarvan ben ik niet onder de indruk. Want aan de ene kant had ik het onder controle en aan de andere kant niet. En toen kwam er een moment, en dat ging voor mij veel dieper, want het had alles te maken niet zozeer met de onreinheid zelf, maar het had alles te maken met mijzelf. Dat ik kwam op een plaats dat ik moest toegeven aan God, van Heer Jezus, Lodewijk van Weren, voorganger! Ik weet niet of ik toen al voorganger was, bijna voorganger, net voorganger, weet ik voor wat. Kan uit zichzelf niet rein leven. Kan uit zichzelf niet in zijn gedachten, niet in alles leven zoals God het bedoeld heeft. En om dat toe te geven aan God kostte mij veel meer moeite dan de hele situatie zelf. En wat me nog meer moeite gaf, was om het toe te geven aan Petra. Om tegen haar te zeggen, lieve schat, ik uit mezelf ben mens en niet perfect. Ik heb de genade van God nodig. Laten we daarvoor samen bidden. En dat gaf en geef nog steeds, en ik weet dat ik dat nog steeds moet blijven doen, geef me altijd de genade om werkelijk zonde te overwinnen. Zonde kun je namelijk nooit uit jezelf overwinnen. Kan niet. Heb je God voor nodig? En heb je dat uitgangspunt voor nodig? Ik zit helemaal ergens waar ik helemaal niet over wilde preken trouwens, maar het is wel goed. Om zonde te overwinnen, heb je de overwinning van Jezus aan het kruis nodig. Heb je niet je eigen overwinning nodig? Heb je nodig, wat John vanmorgen ook nog even zei, misschien moet je naar voren komen, ga knielen, ga je uiten. Denk niet aan die mensen om je heen, maar denk aan Jezus, wat Hij voor jou heeft gedaan. Want alleen dan krijg je overwinning. Alleen dan krijg je ware aanbidding. Alleen dan krijg je het leven zoals God het bedoeld heeft. Dat je weet, Heer Jezus, ik kan het niet, maar u kan het wel. En ik wil aan u vragen, wilt u me helpen? En dan sterf aan jezelf. Ik vond dat 20 keer moeilijker om dat stukje toe te geven. Dan toe te geven van, nou, ik heb een keer weer naar verkeerd iets gekeken of gedacht of wat dan ook. En alles te maken met erkennen dat ik als mens niet alles onder controle heb. Dat ik mens ben. En dat vind ik de grootste genade van God. Door de hele Bijbel heen zie ik maar één mens die in staat is om perfect te zijn. En we kennen allemaal zijn naam. En hij is ons ten voorbeeld gekomen om te zeggen, in mij en door mij, als mijn leven in jou is, kun jij leven zoals ik. Kun je overwinning krijgen. Op het gebied van, op welk gebied dan ook. Op het gebied van seksualiteit. Op het gebied van depressiviteit. Op het gebied van wijsheid. Op het gebied van je intellect. Op het gebied van je werk. Op welk gebied dan ook wil Hij je helpen. Want dat is hoe jij bedoeld bent. Om te leven in relatie met Hem. En nou wil ik het stukje lezen waar ik aan het begin van de dienst ook las. Colossenzen, hoofdstuk 1. Vanaf vers 9 nog een keer. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u. Vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen. Door de wijsheid en het inzicht dat zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer. Hem volkomen welgevallig. We vragen u dat je Gods wil mag leren kennen. Door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Het heeft alles te maken, niet met eigen wijsheid, dat is namelijk ook eigen. Wijs? Ja, dat is eigen wijs. Maar het is zijn wijsheid. Het heeft alles te maken met een plaats die jij inneemt, dat je zegt van Heer Jezus, ik heb u nodig. Ik heb uw geest nodig. Schenk mij. Schenk mij het leven zoals u het bedoeld heeft. Geef het aan mij. Ik heb uw wijsheid nodig. Zo'n gemeente wil ik graag zijn. Niet allemaal perfect. Niet alles voor elkaar. Deze gemeente groeit niet doordat we het allemaal zo goed voor elkaar hebben. Doordat we goede muziek hebben. Of knappe predikers. Dat heeft natuurlijk wel een hele grote invloed, dat weet ik. Maar je kunt het verliezen hoor, als gemeente. Maar ik geloof dat de kern zit in dat wij met elkaar op zoek zijn naar God. Dat is ook wat mijn hart is in de aanbidding. Dat is wat mijn hart is in de preken. Dat is mijn hart in wat we doen. Dat als we hier zijn, dat we God zoeken. Dat we Hem aanbidden. Dat we zeggen, we willen u groot maken. Niet dat hij de liederen zingen die ik wil zingen, maar de woorden zingen die ik aan u wil vertellen. Dat is niet afhankelijk van het lied wat gezongen wordt. Maar die wijsheid van God, dat je die mag ontvangen. Het inzicht dat zijn geest u schenkt. Want als je het van hem ontvangt, als je zijn wijsheid ontvangt. Als je zegt, Heer Jezus, ik kan het zelf niet. Ik ben onvaardig. Was het Jesaja die zei, I'm of unclean lips? Ik ben van onreine lippen. En allerlei excuses die we met elkaar kunnen bedenken. Niet omdat we het zelf allemaal zo goed kunnen, maar omdat u het doet. Omdat u zo krachtig bent. Als je dat op die plaats kunt komen. Als je op die plaats kunt komen. Heer, niet ik. Mozes, ik kan niet praten. Gideon, ik ben geen dappere held. En wie dan ook. Maar u kunt mij helpen. U geeft mij die wijsheid. Dan kan ik leven zoals het past tegenover de Heer. Onze slogan, leven zoals God het bedoeld heeft. Het lied wat we net zongen, zal ik dansen en springen. En zingen en mag ik leven zoals u het, geef mij het leven zoals u het, zo zongen we toch, geef mij het leven zoals, nou ja goed. Dan kunnen we dat. En dan zullen we ook vrucht dragen. Dan zul je leven zoals het past tegenover de Heer. Vers 10, hem volkomen welgevallig. Wat is hem volkomen welgevallig? Dat jij verbonden bent met de Geest van God. Dat je vol bent met hem. Dat je met hem je hart en ziel deelt. Dat je zegt, alles wat mij overkomt, ik weet het, ik snap er niks van. Maar dat je bidt zoals we eigenlijk net aan het begin van deze preek baden. Heer, ik wil niet dat mij overkomt wat ik wil dat mij overkomt. Maar ik wil dat mij overkomt wat u wilt dat mij overkomt. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Jezus zijn hele leven was continu een voorbeeld waarin Jezus continu zei, ik doe niet wat mijn wil is, maar ik doe wat de wil van mijn Vader is. Dat deed hij niet alleen omdat hij zelf zo afhankelijk was van de Vader, maar dat deed hij ook omdat hij een voorbeeld wilde zijn over hoe hij wil dat jij leeft. En ik ben eerlijk, in mijn leven, en ik weet eigenlijk 100% zeker, ook in jouw leven doen we dat veel te weinig. We doen te veel uit eigen kracht. We proberen te veel te strijden uit eigen kracht. Op welk gebied dan ook. Alle gebieden van je leven. Want God wil bij alle gebieden van je leven betrokken zijn. We doen het te veel uit eigen kracht. Niemand hier, behalve Jezus zelf, is in staat om dat te doen uit eigen kracht. Maar als je het vanuit hem doet, dan staat er, je zult vrucht dragen, tweede helft van vers 10... Door al het goede dat u doet en uw kennis van God zal groeien. U zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Is het leven makkelijk? Nee. Is het leven moeilijk? Vaak wel. Is het leven ook leuk? Ook soms. Kun je lachen? Jazeker. Mag je ervan genieten? Dat ook. En eigenlijk is het dit, of je nou in een fantastische tijd zit, of in een verschrikkelijke tijd is, als je op deze manier leeft, dan leef je zoals God het bedoeld heeft, verbonden met hem, vanuit hem, door hem, en verbonden met zijn geest, verbonden met zijn wijsheid, dan ben je in staat, zoals het hier staat, om alles vol te houden. En alles te verdragen. Is het soms moeilijk om dingen te verdragen? Zeker weten. Ik kan dingen van deze wereld niet verdragen. Maar God wel. God vraagt heel veel dingen van ons mensen. Eigenlijk alles in zijn woord. Die niet natuurlijk zijn. Dingen waarvan wij eigenlijk allemaal kunnen zeggen van ja, dat is toch mogelijk? Ja, klopt. Daarom zegt God, bij mij is niets onmogelijk. Dus ik vraag niks van je. Waar ik je ook niet de kracht voor zou geven dat je het kunt doen. En de kracht ben ik zelf. Vers 12, breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Spring je naar hoofdstuk 2 vanaf vers 6. Volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Vers 12, dankbaarheid. Vers 7, dankbaarheid. Ben je vervuld met dankbaarheid? Is onmogelijk, onmenselijk als je niet verbonden bent met God. Laatste tekst, vers 15. En dit geeft mij reden voor dankbaarheid. Of vers 14. Ah, laten we beginnen bij vers 13. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Wij zijn allemaal zondaars. Niemand heeft het verdiend. Maar hij scheldt jou en mij onze zonden kwijt. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist, het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Er is geen situatie in jouw leven waar hij niet over triomfeert. Maar jij kunt de overwinning in je leven nooit krijgen als je je niet verbindt met hem. Echt verbindt met hem. Alleen zeggen, ik ben een christen, betekent nog niet dat je werkelijk met hem verbonden bent. Zondags naar de kerk gaan betekent niet dat je met hem verbonden bent. automatisch, althans. Overgave, vertrouwen, in hem geloven. En het woord, eigenlijk vind ik het soms jammer dat wij zoveel dat woord geloof gebruiken. Ik vind het een fantastisch woord, een super woord. Het is echt een Bijbels woord. Alleen het zet ons soms vanuit onze religie op een verkeerd been. Omdat wat er werkelijk bedoeld wordt, wat er staat, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, is ook te vertalen met vertrouwen. En werkelijk in hem te vertrouwen. Je leven in hem, in zijn handen leggen. Dat is leven zoals hij het bedoeld heeft. Amen?